voor. Allemaal. We gaan iets lezen uit het evangelie naar Lucas. Lucas hoofdstuk 13. Ik lees vanaf vers 10. Lucas 13, vers 10. En hij leerde op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die sinds 18 jaren een geest van ziekte had. En zij was krom en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar tot zich en zei tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op. En onmiddellijk richtte zij zich op en verheerlijkte God. En de overste van de synagoge, die het kwalijk nam dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tot de scharen: Er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan om u te laten genezen en niet op de Sabbat. De Heer dan antwoordde hem en zei: Huichelaars, maakt niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze, die een dochter van Abraham is, die de Satan, zie, 18 jaren gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbatdag? En toen hij dit zei, werden al zijn tegenstanders beschaamd, en de gehele schare verblijdde zich over al de heerlijke dingen die door hem gebeurden. De synagoge, plaats van samenkomst, waar Joodse mensen samenkwamen voor gebed en Bijbels onderricht. En de Heer Jezus was er ook, in die synagoge. Zoals we het lezen in Lucas 4, vers 16, naar zijn gewoonte. Het was dus zijn gewoonte dat hij meeging met zijn ouders op de Sabbatdag. Dat had hij gezien, van Jozef en Maria. Het is belangrijk, het hebben van goede gewoontes. Zeer belangrijk. Maar ik wil toch een schriftplaats voorlezen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10. En daar lezen we over mensen, over hen die de gewoonte hadden de onderlinge samenkomsten te verzuimen. En ik lees het volgende. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Misschien is het wel een teken van de eindtijd, in ieder geval iets wat we nu meemaken in de eindtijd. Ja. Maar als er een samenkomst belegd wordt, daar is de Heer in het midden, toch? En dan nodigt hij uit. En het is belangrijk dat we trouw zijn in het bezoeken van de samenkomsten. En niet verzuimen. Stel je voor dat die nedergebogen vrouw ook die gewoonte had gehad. Dan had ze de Heer niet ontmoeten. Dan had ze de zegen gemist. God wil zegenen. God is altijd tot zegenen bereid. God kent ons allemaal zoals we hier zijn. Hij kent ons innerlijk. Hij weet wat er in ons omgaat. Hij overziet ons gehele leven. Hij houdt van ons, maar hij nodigt uit. Hij wil de nood lenigen van o zoveel gelovigen. Dus de Heer Jezus leerde ook in de synagoge. En ik wil daartoe toch iets lezen uit Lucas hoofdstuk 4... Heel bijzonder. Lucas 4, Vers 16. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. Dat was al iets heel bijzonders. Als een Jood iets voorlas in de synagoge, deed hij dat al zittend. Maar hij gaat staan. En het boek van de profeet Jesaja werd hem gegeven. En toen hij het boek ontrold had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is op mij, daar hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te verkondigen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden het gezicht te geven, om verslagenen heen te zenden, om het te prediken het aangename jaar van de Heer. Dat is een schriftplaats uit het boek Jesaja. Maar de Heer laat hier iets weg. Hij laat de periode van de dag van wraak laat hij weg. En wat zegt hij aangaande dat aangename jaar van de Heer wat nu was aangebroken bij zijn komst? Ja? De dag der wraken leest hij niet voor. Dat komt nog. God is een genadige God. Maar er komt ooit een eind aan zijn genade. Als we zien wat er allemaal aan het gebeuren is, hoeft ons dat echt niet te verwonderen. Dus hij leerde ook in de synagoge. En in Markus 1, vers 22, daar lezen we: En ze kwamen te Capernaum. Capernaum, Kfar Nachum staat er, dorp van de vertroosting. God is altijd tot troosten bereid. Dus ik lees, en ze kwamen te Capernaum en terstond op de Sabbatdag ging hij naar de synagoge en leerde. En ze stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als schriftgeleerden. Nu, de opvallende aanwezigheid in die synagoge was een vrouw die 18 jaar een geest van ziekte had. Er staat hier niet dat ze een ziekte had. Ze had een geest van ziekte, waardoor ze zich niet kon oprichten. Wat leren we hieruit? Een gelovige kan wel degelijk een demon hebben. Ik herinner me nog jaren geleden, begin de jaren 80 op de Bijbelschool, dat de docent dus zei dat je ook als gelovige een demon kan hebben. Ik reageerde onmiddellijk en ik zei tegen de docent: Broeder, excuseer me, maar hier woont de Heilige Geest. Er kan hier geen demon binnen. Oh nee, zegt hij, wat die gebondenheid betreft van die vrouw die hier 18 jaar die geest van zwakheid had. Dat was niet zomaar een ziekte. Dat had te maken met Satan. Ze had een geest van ziekte. En daardoor kon ze zich niet oprichten. Een gelovige kan dus een demon hebben. Er is absoluut geen sprake van bezetenheid. Maar wel van gebondenheid. Een last hebben. Een geest van vreesachtigheid. Dat schrijft Paulus trouwens aan Timotheus. Hij heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. De andere vertaling zegt lafhartigheid. Maar van liefde. Van kracht en van bezonnenheid. En die Heilige Geest, lieve broeders en zusters, woont in ons. Wat zijn er veel verslagen gelovigen vandaag. Ja. Maar God heeft ons de Heilige Geest gegeven. Opdat we vanuit die volheid die we ontvangen hebben, zullen gaan achter de Heer Jezus aan. Als discipel. Zo kan een gelovige een geest van wrok of haat of bitterheid of afgunst hebben, die zijn leven totaal verwoest. Daar zit de duivel achter. Hier zat de duivel achter. Ik zie, als ik zo voor me kijk, ik zie het gebeuren daar in die synagoge. Ik geloof dat die vrouw ontzettend eenzaam is geweest. Ze hoefde op niemand te rekenen tot enige hulp. Ze hadden het allemaal al gezien. Al 18 jaar lang aangezien, het was zoals het was. Dus eenzaamheid. Nu, wat doen wij? Als we zien dat iemand in de gemeente neerslachtig is, of dat je merkt dat ze, hij of zij een last heeft te dragen, wat doen we dan? Negeren we dat? Of gaan we naar de broeder en zuster in kwestie toe? Met de vraag, kan ik helpen? Ik zie dat je moeite hebt. Ik zie dat je een strijd te voeren hebt. Kan ik helpen? Kunnen we bidden? Kunnen we iets doen voor jou? Dat was niet gebeurd met die vrouw. 18 jaar gebogen. Ik heb thuis een boek met als titel Ze mogen de hemel niet zien. In Noord-Korea, broeders en zusters, in Noord-Korea, als een gevangenisbeambte een gevangene aansprak, een van onze broeders of zusters, dan moesten ze naar beneden kijken. En absoluut niet naar boven, want er is geen God. Nu, dat is Noord-Korea. We kunnen ons niet voorstellen wat onze broeders en zusters doormaken. Maar ik denk dat ze een bijzondere ervaring hebben met de Heer Jezus. Dat kan bijna niet anders. Anders hou je dat niet vol, wat er daar gebeurt. Hij is erbij. We hebben het vanmorgen al gehoord dat de duivel niet te onderschatten is. Wellicht zal ze ook een last hebben gehad van depressiviteit. Zijn we opmerkzaam? Hebben we de fijngevoeligheid? Ik zeg het nog een keer, ook tot mezelf. Hebben wij de nodige fijngevoeligheid om te zien wat er gaande is in iemands leven, van een medebroeder of medezuster? Dus ze kon zich niet meer oprichten en ging gebogen door het leven. 18 jaar. Maar wat een voorbeeld. Die vrouw die bleef de synagoge bezoeken. Ze verontschuldigde zich niet. Ze zocht geen excuus om niet te komen. Ze bleef trouw de samenkomst bezoeken. Maar nu vandaag was de dag van haar verlossing aangebroken. En wie is in staat om gebondenen vrij te maken? Onze Heer Jezus Christus. En of je nu oud of jong bent, je kan een strijd te voeren hebben. Wend u in de eerste plaats tot uw hemelse Vader. Maar de Heer Jezus was er. En ik heb hier vier belangrijke items neergeschreven. Ten eerste, hij ziet haar. De Heer ziet haar. Krom gebogen. Met een blik vol mededogen. Ik denk dat het zo'n beetje dezelfde blik is geweest die de apostel Petrus heeft gezien toen hij zijn meester 3 keer verloochend had. Toen keerde de Heer Jezus bij het 3e hanengekraai zich om en zag Petrus aan. Niet, en wat heeft Petrus gezien? Niet, nou Petrus, ik heb het u gezegd. Ik heb het u bij voorbaat gezegd, man. Nu, het is gebeurd. Geen sprake van. Ik geloof dat Simon Petrus liefde in persoon heeft gezien. De liefde in de ogen stond er te lezen van de Heer Jezus. Jezus ziet die vrouw weer aan met een blik vol mededogen. In Matteüs 12, vers 20 lezen we dat hij het geknakte riet niet zal verbreken. Misschien is er iemand, ik ken jullie als mijn broeders en zusters, maar misschien is er iemand die al een hele tijd een last te dragen heeft. dan zeg ik je dit in de eerste plaats, schenk de Heer Jezus ook aandacht aan jou persoonlijk. Het tweede, wat hij doet, hij roept haar tot zich. Wat zullen ze daar gekeken hebben in de synagoge? Hij roept haar tot zich. Nog steeds vandaag roept hij misschien iemand hier in deze zaal. Je mag komen zoals je bent. Met je last, met je strijd, met je moeite en zorg. God hoort, God ziet, God wil helpen. Ten derde, hij spreekt tot haar persoonlijk. Hij zegt niet, uw zonden zijn vergeven zoals bij de zondares in Lucas 7, vers 48. Hij zegt, vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Zij is dus bevrijd van de geest die haar 18 jaar gebonden hield. En ik zeg het nog een keer, als je niet oppast, kan er een geest binnenkomen, waardoor je belast wordt. Gebonden. Je bent een kind van God. Je hebt vergeving ontvangen. Je bent bekeerd. Je hebt het eeuwige leven. Maar als je niet oppast, bijvoorbeeld in het geval van wrok of afgunst, dan komt er een geest binnen. En die wil verwoestend uithalen wat je geestelijke leven betreft. De Heer Jezus is de bevrijder. De vierde wat hij doet, hij legt haar de handen op. Nergens in het Nieuwe Testament lees je dat hij bezetenen de handen oplegt. Nergens vind je dat. Vandaar dat ze eerst bevrijd wordt. Satan wordt de mensenmoorder van de beginnen genoemd. Satan kent geen mededogen, geen medelijden. Hij belooft veel, maar hij pakt alles. En hij wil vandaag uw leven verwoesten. Vooral als hij ziet dat het je menens is, dat hij de Heer Jezus gaat volgen. Hij is de huurling, de zoekende wie hij kan verslinden. Hij is gekomen om te slachten, te verderven, om alles kapot te maken. In jouw leven, in mijn leven, neemt hij pogingen om binnen te komen. Maar we zien hier dat hij de vrouw niet heeft kunnen doden. Zijn macht is beperkt. We hebben een geestelijke strijd te voeren, broeders en zusters. Efeze 6. Kennen we dat, die geestelijke strijd? Je kunt die strijd ook ontlopen. Door alles op zijn beloop te laten. Maar Paulus zegt ons en geeft ons de goede raad. Sterk u in de kracht van de Heer. Sterk u in de kracht van de Heer, niet in jezelf. In onszelf zijn we geen partij voor de duivel. Maar nogmaals, we hebben de Heer Jezus, de geest van Christus woont in ons. En we hebben een strijd van overwinning. Wij mogen strijden vanuit de overwinning die de Heer Jezus behaalde op het kruis van Golgotha. Maar we moeten, en dat is het enige wapen wat ons heeft gegeven, het enige aanvalswapen wat ons heeft gegeven... Dat is het zwaard van God, zoals we het vanmorgen gelezen hebben, tijdens de verzoeking in de woestijn. En inderdaad, wat je zei, onderschat de Satan niet, want hij kent de Bijbel beter dan mij en beter dan jullie. Hij weet perfect wat er staat. Onderschat hem niet. Bij de derde verzoeking komt hij aan met het woord. En gaat hij tot de Heer Jezus zeggen, er staat immers geschreven, wat die engelen betreft... ja, dat ze u op handen zullen dragen. Spring er maar af van de tinnen van de tempel, want er staat geschreven. Bewijs dat hij de Bijbel kent. En hier heeft iedereen in de synagoge kunnen zien dat de Heer Jezus in staat is de macht van de boze totaal te verbreken. De bevrijder bevrijdt. En hij heeft er geen 18 seconden voor nodig om u van uw last te bevrijden. Van uw moeite en zorg te bevrijden. Onmiddellijk richt de vrouw zich op. Ze is een dochter van Abraham. En ze verheerlijkt God. Dat is het eerste wat ze doet. Als we de Heer Jezus hebben gevonden als onze Heer en Verlosser, is het eerste wat we doen hem lofprijzen. Hem loven en prijzen, hem danken dat er een keer in je leven is gekomen. Dat je een kind van God mag zijn. En God houdt van zijn kinderen. Maar God is ook licht. God is liefde. Maar God is ook licht. Voor een ieder van ons geldt, wees heilig, want ik ben heilig. Wat krijgen we tegenwoordig allemaal voor rotzooi? Ongewenst. Wat binnenkomt in onze huiskamer. Onlangs hoorde ik, Stijn Meuris. Ja, een zaal vol, lieten ze zien. En hij zong zijn lied. Laat toch die God los. Er is niemand in de kosmos. Arme Stijn Meuris. Weet je, ik moet er vaak aan denken aan mensen die verloren gaan. Zijn we bewogen over één enkele ziel? Een last die op ons hart wordt gelegd van de Heer Jezus. Zijn we in staat? Zijn we bewogen over de mens, man of vrouw in je straat, in je familie, die dreigen verloren te gaan? Stijn Meuris, als hij zich niet bekeert, die zal ooit voor God komen te staan. Is dat niet verschrikkelijk? Ja. Daarom moeten we het evangelie uitdragen. Ik kan ook een houding innemen van, ik blijf in mijn luie stoel zitten. Ik heb de Heer Jezus aangenomen. Ik heb het eeuwige leven. Ik ga naar de hemel. Die houding kan ik innemen. Dat is gemakkelijk. Maar nogmaals zijn we bewogen over die wereld buiten. Over die familie. Ja, ik heb ooit, een paar jaren geleden, zijn zuster tegen me. Ik bid. En mijn man komt niet tot bekering. Ik zeg, mag ik u iets vragen? Heb jij met de evangelie verteld? Oh, maar daar moet hij niets van weten. Ik zeg, heb je het evangelie verteld? Nee. Ik zeg, je kunt blijven bidden. Maar je moet eerst het evangelie horen. Hij moet eerst bewogenheid bij jou zien, vanwege zijn verloren toestand. Want jij kan hem de liefde van God laten zien. En ze heeft dat gedaan. Het heeft geen 4 maanden geduurd, de man was bekeerd. Hij had het evangelie gehoord. En Jezus binnengelaten. Maar nogmaals, dat is de strik van de boze. Heeft er niets op tegen. Bid maar. Maar eerst moet mijn buurman het evangelie horen. En dan kan ik beginnen met te bidden als hij het afwijst. Hiertoe, zegt Johannes in zijn eerste brief, 1 Johannes 3 vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Satan is een verslagen vijand, broeders en zusters. Triomf, halleluja. Wij strijden vanuit de overwinning die de Heer Jezus voor ons behaalde op het kruis van Golgotha. Weet je wat mij zo deugd heeft gedaan vanmorgen? Dat we die goede oude liederen hebben gezongen. We hebben zulke mooie liederen. In de bundel van Johan de Heer, de bundel geestelijke liederen van de broeders. Zulke rijkdom in die liederen. Weet je dat er veel opwekkingsliederen zijn die je niet eens kunt zingen? Die niet schriftuurlijk zijn? Er is een lied, een voorbeeld geven, de Heer regeert. Oh ja? De Heer Jezus noemt hem de overste van deze wereld. De Heer Jezus noemt Satan de overste van deze wereld. Regeert de Heer? Satan heeft het hier voor het zeggen nog altijd. Is de mensenmoorder van de beginnen, de dief. Als je leest over de goede herder, die huurling, Satan is die huurling, die dief, die komt om te stelen, te verderven en kapot te maken. Dus dat lied, de Heer regeert, nog even wachten, broeders en zusters. Maar je moet wel regeren in je hart. Daarom kun je dat lied met vrijmoedigheid zingen. De Heer regeert, als je hem toelaat. En wil zo graag bij je binnenkomen. Hij wil het voor het zeggen hebben in uw leven. Hij wil regeren. We hebben gezongen over hem als koning. De koning mag hier zitten op zijn troon. Hij wenst niets liever dan met jou gemeenschap te hebben. Hij luistert naar je. Hij wil zo graag weten wat er in je omgaat. Ik hoop dat je het verlangen hebt om te wandelen met God zoals Henoch. Ik stel me dat zo voor. Henoch wandelde met God. Constant. En hij liep zo de hemel in. God heeft hem opgenomen. En thuis gehaald. Oh, we zijn zo rijk. We zijn zo rijk. Ik hoop dat we dat goed beseffen. We hebben gedacht aan onze broeders en zusters in de verdrukking. Wij mogen nu nog altijd op straat lopen met een Bijbel onder de arm. Geen probleem. Maar ondertussen worden er wetten gestemd die antichristelijk, antisemitisch zijn. De overheid denkt zich te moeten bemoeien met de besnijdenis van Joodse jongetjes. Wat weten zij daarvan? De religie heeft zich daar niet mee te bemoeien. De overheid heeft zich daar niet mee te bemoeien. En die Amerikaanse ambassadeur had het bij het rechte eind. Nu de abortuswet. Het is verschrikkelijk. Het is duivels. Hoeveel? 18 weken? 18 weken? Het zijn moordenaars. Moordenaars. Ik heb ooit een film gezien. Ronald Reagan verplichtte de scholen een film te laten zien. The Silent Scream. En ik kreeg daar een abortus te zien. Of een poging. Moet luisteren. Er was een psychologe. En die werkte onder kinderen. En die mocht een tekening maken. En er was daar een meisje. Die tekende een hoofd, een lichaam. En ter hoogte van het lichaam een mes. En de psycholoog vroeg aan dat meisje. Is je mama hier? Ja. Roep je mama. En die psycholoog zei dat de moeder, mevrouw, ik wil je iets vragen. Iets heel persoonlijk. Heb jij ooit een normale zwangerschap gekend? Ik keek verbaasd. Eigenlijk niet, zei ze. Ik heb een abortus overwogen. Maar ik stop gezegd. Stop, ik doe het niet. Bij het inbrengen van dat instrument week het embryo terug. Dat kind had dat meegemaakt in de moederschoot. We hebben vanmorgen nog gebeden samen. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Dat schreef koning David. Ik vind het verschrikkelijk, broeders en zusters, dat die wetten hier gestemd worden. Dat is antichristelijk, dat is satanisch. Maar, nogmaals, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Maar nu moet je kijken wat hier gebeurt in die synagoge. Religie tegenover Gods macht. Dat is de confrontatie. Religie. Het wettische systeem. Wat zegt hij? We hebben het gelezen. Het hoofd van de synagoge beroept zich op de Sabbat. Alle andere dagen kun je komen, zeggen ze tegen de Heer, maar niet op de Sabbat. En de Heer antwoordt terecht. Hij zegt, hij noemt de verantwoordelijke van de synagoge een huichelaar en confronteert hem met de verantwoordelijkheid tegen zijn os en ezel. Religie, Satan is dol op religie. Heeft er niks op tegen. Satan is dol op religie. Maar religie, omdat hij weet, religie komt in confrontatie met Gods kracht en macht. En dat is hier gebeurd. Ik ga eindigen met dat laatste vers. En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de gehele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Er zijn velen van het volk tot geloof gekomen. Dat geloof ik. Maar ik weet niet of ze allemaal discipelen zijn geweest. We weten dat. Die 10 discipelen, die 10 Melaatse mannen. Ja. Ze werden genezen. De Heer zei, ga op weg, vertoon u aan de priester. Dus ze moesten geloof hebben om dit te doen. Er gebeurde nog niets aan hun lichaam. Maar de Heer zegt, ga heen, vertoon u aan de priester. En ze gingen in geloof. En onderweg werden ze bevrijd van hun melaatsheid. Van die 10 kwam er 1 terug om de Heer te danken. Wat zeg ik nu? Er waren er dus 10 genezen. Maar 1 ook behouden. Hij is degene die zijn meester ging danken. En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. En de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Wat een moment zal het zijn. Als we onze bevrijder zullen mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Jaren geleden belde me iemand op. Een broeder. Heb je het al gehoord? Zegt hij wat ik meemaak. Ik zeg ja. Je had kanker. En ik zei. Hij noemde David. Ik zei David, ik bid voor je. Oh. Ben jij degene die mij tegenhoudt om naar de Heer Jezus te gaan? Of zijn reactie? Ik zeg, ja David, dan zeg je zoiets. O Mark, zegt hij, ik zou zo graag de Heer Jezus eens willen zien. En we zullen hem zien. van aangezicht tot aangezicht. De Heer der heerlijkheid. De koning der koningen. Die orde op zaken zal stellen. We zullen hem mogen zien. We zullen hem mogen aanschouwen. Het is zijn wens geweest. Hij verwacht meer naar ons, naar binnen naar hem, weet je dat? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat waren die woorden die hij uitsprak in Johannes 17. En ze spreken tot de Vader. Een zeer intiem hoofdstuk is dat. Maar hij wil ons ook zien. Hij ziet er naar uit om ons thuis te brengen. Waar we echt thuis zullen zijn. Amen. Heer, we danken u. Dat we een glimp van uw heerlijkheid mogen opvangen, Heer. Wat zal het geweest zijn toen u daar in die synagoge bent binnengegaan. Het was haar dag. Een vrouw, een dochter van Abraham, een gelovige, 18 jaar gebonden, totdat u binnenkwam, Heer. Als u binnenkomt, verandert alles. Als u binnenkomt in ons hart, verandert alles. En misschien voor iemand, vandaag staat de Heer aan de deur en hij klopt. Hij klopt en ik hoop dat er zal worden opengedaan. Ja, Heer, we weten het. U wil ons hart volkomen. En daarom zeggen we dank, Heer, dat we u mogen kennen als de Heer van ons leven. En dat we met de woorden van een lied, een prachtig lied mogen zingen. Vol verwachting zal ik uitzien. Amen.